Wij zijn hier bij elkaar voor wat wij noemen een doopdienst. Het woord kom je in de Bijbel niet tegen. Maar een dienst is het zeker. Want hoe dan ook, en de alternatieven zijn vele, maar hoe dan ook, het is een Bijbels gegeven, het is zojuist al geformuleerd, dat een mens een keuze zou maken voor of tegen. De keuze niet om zich te melden bij het een of andere kerkgenootschap of mee te doen met de een of andere religie, maar een keuze te doen om vertrouwen te stellen in dat woord dat God gesproken heeft. Die laatste uitdrukking is eigenlijk nog te slap, want het is natuurlijk het woord dat God gesproken heeft. Maar Johannes zei, God is dat woord. Dat is wat hij doet. Hij spreekt. En onderwerping aan of aanvaarding van het woord van God is niet anders dan het onderwerpen aan God zelf. Natuurlijk klinkt dat zeer ambitieus, hoogdravend en arrogant. Maar ja, wat moet ik dan zeggen? Dit is het woord van God. En eigenaardig genoeg, zodra het gaat over de essentie, het wezen van dit woord van God, van de Bijbel, dan raken wij ogenblikkelijk in uitgebreide discussie, in verschillen van opvattingen, in allerlei verschillende leringen enzovoorts. En dat is zeker ook het geval als het woord doop valt. Dat gaat zover dat men niet eens meer weet wat doop eigenlijk betekent. Zelfs wat het gewone Nederlandse woord betekent. Begrijp je me goed? Het is niet mijn bedoeling om af te geven op allerlei leerstellingen waar ik het dan toevallig niet mee eens ben of zoiets. Maar u moet begrijpen dat discussie over de doop en de aarzeling om de doop toe te passen, dat die voortkomt dikwijls uit allerlei leringen die gangbaar zijn, waar dan ook. En dat roept remmingen op. En waarom dat zo is, ja, dat is mijn zinzins, maar ik sta hier nou toch, dat is mijn zinzins, omdat het de essentie van met name de doop raakt inderdaad aan de essentie van heel de Bijbelse boodschap. Het wezen daarvan, dat is in inleidende woorden dus straks allemaal al genoemd, maar ik haak daar natuurlijk wel bij aan. Waar het namelijk uiteindelijk om gaat, is niet wat algemeen onder religie verstaan wordt. Begrijp je me goed, doop wordt gezien, althans door degenen die buiten zijn, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, wordt het doop gezien als een sacrament, iets wat ondergaan moet worden of toegediend moet worden, want anders word je niet zalig. Waarna u zich misschien afvraagt waar het woord sacrament dan vandaan komt. En ja, dan zeg ik aardig, nou, sacrament komt van secreet, van iets geheim. En het is uiteindelijk langs een lange omweg afgeleid van het begrip verborgenheid uit de Statenvertaling, waarmee dus geïllustreerd wordt dat men ook geen idee meer heeft van wat die verborgenheid dan eigenlijk inhoudt. Want men heeft er een sacrament van gemaakt en daarmee iets wat men moet ondergaan om überhaupt zalig te worden, dan wel in de hemel te komen. Zoals het heilig oliecel en het huwelijk, want er staat in de Bijbel deze verborgenheid, sacrament, via het Latijn, maar ja, het is geen Bijbelse taal trouwens. Maar deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente uit Efeze 5 enzovoort. Zodat in sommige kringen moet je per se gedoopt zijn om zalig te worden. Merkwaardigerwijze past men dan iets toe dat men doop noemt, maar dat op geen enkele wijze beantwoordt aan de Nederlandse of Griekse of Hebreeuwse betekenis van de term. Ik bedoel, de Bijbelse term zoals we die kennen. Want in de praktijk besprenkelt men dan, dat is het officiële woord, en men noemt dat abusievelijk doop. wat taalkundig volstrekt onzin is eigenlijk. En dan nog wordt het gewoonlijk en traditioneel en systematisch toegepast op iemand die er op dat moment totaal geen weet van heeft van wat er aan de hand is, zodat het sowieso geen persoonlijke keuze is van de persoon in kwestie. Men noemt dat kinderdoop. Dat is een woord wat je dus in heel de Bijbel niet kunt tegenkomen. Ook niet iets wat erop lijkt trouwens. Geen alternatief, niks. Ik heb er geen bezwaar tegen dat men dat soort dingen doet, zolang men maar niet zegt dat het iets Bijbels is. En mijn juffrouw Nederland zou bezwaar maken tegen het gebruik van die term voor iets wat überhaupt geen doop is. Zodat je een discussie krijgt over, maar wat is doop dan eigenlijk? En merkwaardigerwijze krijg je er ook de meest vreemde verhalen dan over. Als je één keer die basis kwijt bent, wordt het toch heel vervelend. En weet je wat er gebeurt? Men gebruikt de Bijbel, dat is heel breed. Men gebruikt de Bijbel in het algemeen tot onderbouwing van de eigen opvattingen, van de eigen keuzes, van de eigen wereldbeschouwing enzovoorts. Dat is de omgekeerde wereld. Men zoekt naar teksten, naar schriftgedeelten, naar vertalingen. Men knoeit aan de betekenis van woorden, want ik noem het knoeien, om dan toch iets als besprenkelen, als Bijbels te beschouwen. Want er staat nog in de Bijbel dat dingen besprenkeld worden met water en in ieder geval met bloed enzovoorts. En dat noemt men dan doop, omdat men meent dat daar via de Septuaginta dan toch een Grieks woord uit de Bapto-familie vol gebruikt wordt. Enzovoort. Bent u daar nog? U kunt nog weglopen, maar... Je komt in wat door moet gaan voor theologie, komt men terecht. Maar het heeft met de Bijbel niks van doen. Misschien vertel ik u wel wat nieuws wat u nog nooit gehoord hebt. Maar, och, een mens is nooit te oud om te leren. Dat woord voor dopen, in het Oude Testament komen we het sowieso niet tegen. Daar kennen we het begrip wassingen. De doop refereert daaraan, de doop wordt als een wassing beschouwd, maar het woord doop kom je in het Oude Testament niet tegen in dit verband. Ook het Griekse woord kom je niet tegen in de Septuaginta in het Oude Testament, echt niet. Wat je nog tegenkomt is het begrip bapto, maar bapto dat is niet hetzelfde als wat de doop heet bij Johannes de Doper of bij de andere apostelen die doopten, of de doop waar Petrus het over heeft in 1 Petrus 3... enzovoort. Dat is niet het woord bapto. Bapto betekent namelijk in ieder geval, het betekent onderdompelen. In ieder geval geen besprenkelen. Maar dat is niet het woord voor wat in de Bijbel de doop genoemd wordt. Dat is het woord baptizo. En als het goed is, staat het gewoon in je woordenboek, hè, wat ik nu zeg. Ja, ik weet niet of je dat hebt, maar bij wijze van spreken dan. Dat kan elk mens nagaan. Hè. Baptizo, het is onderdompelen, maar het betekent niet maar onderdompelen. Het is in de eerste plaats doordrenken. Als je iets onderdompelt, wordt het aan de buitenkant nat. Maar als je een spons onderdompelt en er dan nog een keer in knijpt enzovoort, zuigt die zich vol. Dan wordt die doordrenkt. En dat is de betekenis van baptizo. En dat is het woord dat gebruikt wordt voor het werk van Johannes de Doper en van de apostelen later. Dat is niet maar onderdompelen, maar nog veel meer dan dat. Heel populair uitgedrukt, het is aan de buitenkant nat worden, maar ook aan de binnenkant. Kent u dat? Je zou het moeten weten, want er staat zoiets in 1 Korinthe 12... Zoek hem even op. 1 Korinthe 12. Daar staat in vers 13 van 1 Korinthe 12. Want ook wij allen, sprekend over gelovigen. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedoopt. En wat ten eerste heet tot één lichaam en door één geest gedoopt, heet nu, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat is dan weliswaar een ander woord, maar dat dopen, baptizo, heeft de betekenis van doordrenken. Dus kom niet aan met dat sprenkelen ervoor door kan gaan. Dat is een verbastering van deze begrippen en heeft alleen tot doel om alsnog en achteraf iets als besprenkeling te beschouwen als doop. Want als je dat niet doet namelijk, dan moet je toegeven dat je dat dus even lang in het algemeen binnen het christendom iets doop genoemd is, wat het naar Bijbelse maatstaven niet was. Het was weliswaar niet verboden, maar naar Bijbelse maatstaven is het geen doop. Heb u dat nog? Verder maakt het mij niks uit, maar wat me uitmaakt is de Bijbelse betekenis van de term. Het is namelijk, ik zal u nu vertellen wat de echte betekenis is van baptizo, want die van doordrenking is eigenlijk niet eens de betekenis, dat is een toepassing van het begrip. Want dat moet wel, dat kan nooit anders, want de Bijbel zegt dat je in water gedoopt kunt worden, maar ook dat je gedoopt kunt worden in Christus. En dat is uiteraard niet hetzelfde. En mocht u denken van wel, dan moet ik u zeggen, nou, wij zijn te laat, maar je kon ook gedoopt worden in Mozes. Waar ik dat vandaan? Ja, 1 Korinthe 10, daar staat dat. Begint daarmee met te melden dat Israël in het verleden in Mozes gedoopt was. En ze waren trouwens ook in de wolk gedoopt. Staat daar. Ik hoop tenminste dat u de Statenvertaling leest en kent. Want ik vertrouw die nieuwere vertalingen niet. Ik verwacht maar zo dat ze het daar wegvertaald hebben. Maar misschien ben ik te achterdochtig. Maar er staat dat ze alle in Mozes, ik moet er gewoon één bladzijde terug, daar staat het gewoon, hè? 1 Korinthe 10. Ik wil niet, broeders, vers 1, dat gij onwetend zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en alle in Mozes gedoopt zijn en in de wolk en in de zee. En als je dan zegt, in de zee was toch in water, moet ik u zeggen, nou ja, ze werden in de zee gedoopt, maar ze kregen niet eens natte voeten. Want het gaat over de doortocht door de Schelfzee. En de aardigheid was dat er helemaal geen water aan te pas kwam. Dat water was nou juist weg. Hebben we die nog? Wat betekent doop als je in een wolk, in de Mozes en in de zee en eventueel in Christus en bovendien hebben we net gelezen in één lichaam gedoopt kunt worden? 1 Korinthe 12. Wat betekent dan het woord doop? Of dopen. Er is maar één antwoord op. Het betekent eenwording met. Identificatie met. Voor de natuurkundige onder u is de wet van Archimedes een voorwerp geheel of gedeeltelijk in de vloeistof gedompeld. Neemt daarmee de eigenschappen van die vloeistof over, voor een deel. Gewicht enzovoorts. Ik ga het niet uitleggen, want dat is mijn afdeling niet. Maar er gebeurt wat mee. Dat is waar het over gaat. Deel krijgen aan. Eenwording met. Kijk, als ik zo mijn papier, dat doe ik elke dag, voordat ik van huis ga, steek ik aantekeningen in mijn Bijbel. Zo van, dat die heb, dat is voor mijn zenuwen. Of ik hem kijk later of niet, dat is nog maar de vraag. Ja, hè? Die leg ik er dan in. En waar die Bijbel gaat, gaan die papiertjes mee. En ik noem dat, ik leg ze erin. Maar dat is wat doop is. Deel krijgen aan, eenwording met en daarmee gaat het mee. Vandaar dat de Bijbel zegt dat wij als gelovigen in Christus gedoopt zijn. En dat betekent, waar hij is, zijn wij. Waar hij gaat, gaan wij. Niet andersom. Nou ja, andersom dan ook vooruit. Zo van waar ik ga, gaat de Heer met mij mee. Ik mag voor u hopen dat het andersom is, dat waar de Heer gaat, dat u met hem meegaat. Maar doe maar. De Bijbel spreekt toch over een verlossing, dat is Romeinen 3, dat er geen onderscheid is tussen Jood nog van Griek, hebben we net ook gelezen trouwens in 1 Korinthe 12, dat er geen onderscheid is nog van Jood nog van Griek. Ze hebben alle gezondigd ten derve de heerlijkheid Gods en worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade, niet uit de wet, uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En er staat niet verlossing die door Christus Jezus is. Hoewel het zou kunnen, maar het staat er niet. Er staat de verlossing die in Christus Jezus is. En dat is niet een vergissing, want de terminologie wordt daarna vele malen herhaald in de rest van het Nieuwe Testament. Daar staat voor ons, als gelovigen, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En uw leven is met Christus verborgen bij God, staat er dan, Colossense 3. Of gewoon Efeze 1, vers 3. Waar staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. En dat in drukt precies de betekenis van het begrip doop uit, namelijk eenwording met. In Romeinen 6, waar ik nu naartoe ga, in Romeinen 6 vinden we de uitdrukking in Christus gedoopt zijn. Maar dan wordt die uitgebreid toegelicht, zodat de betekenis van het woord doop hoeven wij niet uit een woordenboek te halen of uit een of andere taalkundige filologische beschouwing of iets dergelijks. Je kunt het gewoon in de Bijbel lezen, want daar heb ik het trouwens ook uit, maar daar staat het gewoon. Hè? Daar staat eerst in vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? Het staat niet in water. Daar gaat het ook niet over. Er staat het woord doop. En sommigen voelen dan meteen nattigheid. Maar, bij het woord doop. Maar daar gaat het niet over. Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, betekent dat wij deel hebben aan Christus. Dat staat hierna ook, hè? Dat staat er. Lees maar mee. Dat wij dan dus in zijn dood gedoopt zijn, die had ik nog niet genoemd in het rijtje. Dat betekent dat wij als gelovigen deel hebben aan de dood van Christus Jezus. En nogmaals, als je dat niet begrijpt, lees gewoon door. Wij zijn dan dus, logische wijze, dit is wat gezegd werd, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. We begrijpen goed, het gaat nog steeds niet over doop in water. Waar het over gaat is dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, aan zijn verlossing, maar daarmee ook in de eerste plaats aan zijn dood, aan zijn begrafenis, aan zijn opstanding. En wat in de Romeinenbrief niet expliciet aan de orde komt, komt in Efeze en in Hebreeën wel expliciet aan de orde. Namelijk, wij zijn vervolgens ook met hem gezet in de hemel en hebben als kinderen gods, als wedergeboren mensen, deel gekregen aan een hemels burgerschap. Die term is dan weer uit Filippenzen. Ik noem het er maar bij. Niet dat u dat meteen onthoudt allemaal, maar het gaat er maar om dat u beseft dat er maar niet filosofieën zijn mijnerzijds of iets dergelijks, of dat een theologische redenering is, maar integendeel, het is wat de Bijbel ons expliciet voorhoudt. Je kunt erop afdingen, je kunt zeggen ik geloof het niet, of ik wil dat niet, of dat had ik niet verwacht, maar er verandert niks mee, het staat gewoon in de Bijbel. En wat hier beschreven wordt, wordt uitgebreider beschreven in bijvoorbeeld Efeze 1 en misschien nog meer Efeze 2. Waar staat dat God ons toen wij dood waren, namelijk van God afgesneden, want dat is de betekenis van dood, overal, afsnijding, verbroken communicatie. Of het in je woordenboek staat, weet ik niet, maar dat hoort er te staan. Dat is wat dood is. Wij waren dood voor God enzovoorts. En God heeft ons levend gemaakt met Christus, heeft ons medelevend gemaakt met Christus, heeft ons mede gezet in de hemel. Niet dat zal hij doen, dus dat is reeds gebeurd. En niet alleen daar staat dat, er zijn nog vele schriftplaatsen die expliciet volstrekt hetzelfde zeggen. Dat is de positie van een kind van God, van een gelovige. Iemand die komt tot aanvaarding van het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zo iemand krijgt deel aan de Heer Jezus Christus en wordt dus geacht deel te hebben aan zijn dood, aan zijn opstanding en tot op heden nog steeds aan zijn hemelse positie en zijn hemels burgerschap. Dat is nog niet het eind van het verhaal, want er volgt nog op dat wij ook deel zullen hebben aan zijn erfenis. De rijkdom, de heerlijkheid zijn er erfenis in de heiligen enzovoorts. Of zoals Petrus het zei, 1 Petrus 1 vers 3, die zegt: God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarin zijn we onderweg. En ik hoop dat dat voldoende is. Wat hier staat is simpelweg dit, vers 5, Romeinen 6, vers 5. Indien wij met hem samengegroeid zijn, vertaald met één plant geworden zijn. Geweldige vondst van de vertalers. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Gelijkmaking met is dus een andere uitdrukking voor doop in. Want we waren gedoopt in Christus en in zijn dood gedoopt. Hier heet het, wij zijn met hem samengegroeid. En nog een keer, in de gelijkmaking zijns doods. Wel, als dat zo is, dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding uiteraard. Dat wil zeggen, dan zijn wij met Christus wedergeboren. Dan hebben we deel aan zijn leven. Het leven feitelijk van de nieuwe schepping, zoals het elders expliciet genoemd wordt. En het zou een leven zijn tot heerlijkheid des vaders. En een wandel in nieuwheid des levens, zo heet dat. Ik hoop dat het voldoende is voor u om te begrijpen dat wij niet maar van doen hebben met wat in het algemeen verstaan wordt onder religie. Religie, dat veronderstelt dat de mens iets doet om daardoor in het bezit te komen van zaken die je zelf niet verwerven kan, maar die je dan ontvangt van de een of andere godheid of van de goden of wat het maar was. En de zogeheten sacramenten dienen daar aan toe. Dan moet je gedoopt zijn, dan moet je het oliesel gehad hebben, dan moet je getrouwd zijn, want het was ook een sacrament en dan moet je, heb ik begrepen tenminste. En wat moest je nog meer? Oh ja, en eventueel de communie. Want wij protestanten dan weer, want wij zijn niet Rooms-Katholiek, dus dan zijn we protestant. Wij noemen dat het avondmaal. Eigenlijk is dat ook niet de goede term, maar daar hoeven we het nou niet over te hebben. En dan, je moet wat doen. En voor sommigen geldt dat ze die mogen fietsen op zondag. En voor anderen geldt dat ze lange zwarte kousen moeten dragen. Enzovoort. Wat het maar is allemaal, want ik ben daar niet goed in thuis, dat merkt u wel. Maar dat heet religie. Anderen moeten 5 keer op een dag bidden, geknield naar Mekka. Oké, dat is weer een andere religie, maar dat maakt allemaal niks uit. Het is allemaal hetzelfde idee. Men moet wat doen. Men moet God iets aanbieden. En de Bijbelse boodschap is precies andersom. Die zegt, een mens heeft God niks te bieden. God kan met mensenhanden niet gediend worden, zei Salomo. U kent Salomo? Dat is de man die de tempel bouwde en toen moest hij hem inwijden uiteraard. En wat zei hij? Om door de grond te zakken als je erbij bent. Hè? Die zei, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. God woont niet in het gebouw dat die tempel hem zou kunnen bevatten. Zodat de vraag is, waar hebben we nou al die miljoenen aan uitgegeven? En waarom was die belasting dan zo hoog? Vroegen ze na zijn dood, hè? Zeiden ze tegen zijn zoon. Je gaat toch niet hetzelfde doen? Ja, zei hij, we gaan hetzelfde doen. Dan hoeven we je niet. En dat was het dan. Hij zei, God woont niet in tempelen met handen gebouwd. God kan met mensenhanden niet gediend worden. En als Paulus later de gelegenheid krijgt om wat te zeggen in Athene of all places, de hoofdstad van de menselijke wijsheid van die dagen, dan haalt hij die woorden aan. En hij zegt, jullie stad staat vol met tempels. Jullie zijn alleszins gelijk als godsdienstiger. Preekt daar je Nederlandse hoofd maar eens over die uitdrukking. Jullie zijn alleszins gelijk als godsdienstiger, maar je bent er één vergeten. En die vertegenwoordig ik. En toen zei hij, dat is die God die jullie niet kennen. Dat is de schepper van hemel en aarde. En die kan met mensenhanden niet gediend worden als iets nodig hebbende. Maar het is alleen de bedoeling dat wij als mens hier op aarde God zoeken. Die het overigens niet verre is van een ieder van ons. Vandaag zelfs hoorde ik in een onbewaakt ogenblik nog iemand vragen naar de zin van het leven. Hedy Dancona gaf wel antwoord, maar ik ben het vergeten. Waarschijnlijk omdat het voor een nietszeggend antwoord was, maar ik ben het vergeten. Want ja, als je de Heer niet kent, dan kan je die vraag niet beantwoorden. Wat is de zin van het leven? Toch? Kun je wel interessante vragen stellen en een mooi praatprogramma vullen op televisie enzovoort. Maar het slaat natuurlijk nergens op, hè? Wat is de zin? Het leven heeft geen zin, dat weet iedereen. Het enige is, en dat zei Paulus, het is dat we God zouden zoeken. En als je dat oprecht doet, dan laat hij zich vinden. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zei de wijsheid, in Spreuken 8 is het, meen ik. Maar lees het maar een paar keer, dan begrijp je dat het over het begrip wijsheid heen wel degelijk gaat over Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Men zou hem zoeken, dan vind je ook. En onze verantwoordelijkheid is om wat wij dan vinden aan te pakken. Om dat te beantwoorden, wat hij ons geeft. In plaats van te zeggen, nou, dat weet ik niet hoor. Nou, er wordt verschillend over gedacht. Ja, maar enzovoorts. Kent u dat? U weet wel, er zijn de mensen die menen dat ze als kind gedoopt zijn. Wat dan natuurlijk niet kan vanwege de betekenis van de termen. Maar goed, en die hebben grote weerstand om alsnog zich te laten onderdompelen enzovoorts. En dan krijg je toch theorieën te horen van waarom het dan niet hoeft. Want ja, het is toch goed bedoeld geweest van de ouders. En je bent toch altijd een gelovige geweest en het voegt er toch niks aan toe enzovoorts. En dan moet je zeggen, nee, het voegt er ook niks aan toe hoor. Nee. Maar weet u wat de Bijbel erover zegt, over de doop? Wat Petrus daarvan zegt in 1 Petrus 3 is het. 1 Petrus 3, daar staat over de doop, dat die is het antwoord, vertaald met vraag, maar het had eigenlijk antwoord moeten zijn, maar dat is een taalkundige kwestie. Een reactie, het is een reactie van een goed geweten tot God. Staat er. Oké, Petrus heeft het daar over de vloed van Noach. Dat is wel aardig om te vertellen. De vloed van Noach, wij noemen het ook wel de zondvloed. Er schijnt nooit een grotere vloed geweest te zijn, maar daar heb ik het nog eens over met u misschien. Maar de vloed van Noach. En u weet toch wat die vloed van Noach was? Er staat dat door die vloed van Noach, zegt Petrus, werden 8 mensen gered. 8 zielen. Ze werden behouden door het water. Ja, dat klopt. Maar de vraag is natuurlijk, en hoeveel mensen aan de andere kant zijn in die wateren omgekomen? U kent de beroemde schilderij van de zondvloed. Als geteld hoeveel, nou ja, laat maar zitten. Menigten. Was dat hetzelfde water? Ja, dat was hetzelfde water. Alleen die mensen zaten niet in die boot. En hoe kwam dat? Ja, dat was hun eigen schuld, want ze wilden niet. Maar via datzelfde water werd die boot gedragen, als het ware, naar een nieuwe wereld. Althans, naar een nieuw begin. Een nieuwe mensheid, bij wijze van spreken, waarvan in dit geval Noach, de vernieuwer, want dat is wat zijn naam betekent, het hoofd was enzovoort. Natuurlijk, dit is symboliek en zo haalt Petrus het ook aan. Maar begrijpt u, door datzelfde water kwamen velen om en door datzelfde water werden enkelen behouden. Maar dat was omdat ze allen bij Noach in die boot waren. En dan zegt Petrus daarover, over eerst die vloed, dan zegt hij, waarvan het tegenbeeld, de projectie, het antitype. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die doop die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, wat het dus wel is, maar dat is niet waar het over gaat. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is, maar zoals gezegd dat dat net zo goed antwoord moeten zijn, die een antwoord is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Dat men zich laat dopen, dat is een antwoord naar God toe. Dat is een reactie op de prediking van het evangelie. Het legendarische voorbeeld was natuurlijk, was al aangehaald, daarom zeg ik het zo, was natuurlijk dat van de beroemde kamerling uit Morenland, wie het ook maar wezen mocht enzovoorts, die de Bijbel las en die de vraag kreeg, verstaat gij wat gij leest? De man zei nee. En dan staat er dat Filippus Jezus predikte. En dus zei dat de woorden uit Jesaja 53 betrekking hebben niet op het Joodse volk, zoals het Joodse volk tot vandaag beweert, maar dat de woorden uit Jesaja 53 betrekking hebben op de Heer Jezus Christus, op Jezus namelijk. En Filippus trok de sluier van het schriftgedeelte weg, enzovoorts. En het resultaat is dat die man dat gelooft en meteen de consequenties trekt en reageert en vraagt, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Nou, de belijdeniscategorisatie. Oké, de doopcursus, de evangelische variant, de doopcursus. Ik ken nog een paar varianten. De ballotagecommissie, de broederraad. Begrijp u? Dan ben je dus meteen bezig om Bijbelse beginselen weg te redeneren. Of eventueel om die Bijbelse beginselen zodanig aan te passen dat ze, nou ja, geïmplementeerd kunnen worden in onze eigen systematiek, in onze eigen religie, onze eigen levensbeschouwing enzovoorts. Dat moet je doen, dan raak je vanzelf je Bijbel kwijt. En de Heer ook. Zo gaat dat. Zie? Wat je in de Bijbel leest is, er kwamen er 3000 tot geloof op één dag. Kan dat dan? Ja, dat kan, ja. Moet je daarvoor dan niet een eerste lange weg doorwandelen van ellende en van depressiviteit en dan langzaam ontmoeten het licht opgaan en besef komen dat je uitverkoren bent of zo? Dan zeg ik, er staat in de Bijbel niets dienaangaande, integendeel. Totaal niks over te vinden. Mensen horen het evangelie en zeggen, oh, wat moeten we nu doen? Zegt Petrus, het was Pinksteren, weet u wel, Handelingen 2, dan zegt Petrus, nou, je bekeren en je laten dopen natuurlijk. Nee, niet omdat het noodzakelijk is om zalig te worden, maar het is de normale consequentie van je keuze. Er staat nergens in de Bijbel dat een mens gedoopt moet worden om behouden te worden, om zalig te worden, om in de hemel te komen of wat dan ook maar. Wat je in de Bijbel leest, is dat ze dat doen en dat het een goddelijke instelling is. En dat de praktijk is geïntroduceerd geworden via Johannes de Doper. Daarom heet de doop ook de doop van Johannes. Niet omdat Johannes het zelf toepaste, want dat is nog maar de vraag. Maar het blijft heten de doop van Johannes, omdat het een ander soort doop is dan wat men in het Oude Testament kent als de wassingen. Hebben jullie dat nog? Ze hebben mij uitgelegd, het was steenkoud trouwens daar in de synagoge, in de kelder, daar hadden ze ook een soort waterbad daar beneden, moest je een stenen trap af, in Worms was dat. Oudste synagoge van Europa hebben ze mij verzekerd, en ik was jaren terug voor de restauratie was dat nog. En toen werd mij uitgelegd dat de Joden ook de doop kennen, maar dat was dan zo, daar moest je dan in je eentje zelf een trapje af en dan moest je zelf ondergaan in het water en dan weer zien dat je eruit komt. En het verschil met de Nieuwtestamentische doop, ik bedoel de doop van Johannes, is deze, bekeert u en laat u dopen. onder de wet geldt, doe dit en gij zult leven. En de Bijbel voegt eraan toe bij gelegenheid, je kan het wel proberen, maar het gaat je niet lukken. Als er een wet was die echt kon zalig maken, dan zou er geen plaats gezocht zijn geworden voor een nieuw verbond, staat er. Zo zwart op wit in de Bijbel allemaal. Doe dit en gij zult leven. Ik wens je sterkte, maar je gaat je niet redden. En onder het nieuwe verbond geldt, laat het doen. God zendt een middelaar. Die enige die dat bewerkstelligen kon en dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Zie? En vandaar de oproep. Laat u dat. Mensen hebben daar bezwaar tegen. Hebben watervrees. Een psychiater heeft mij uitgelegd dat dat gewoon doodsangst is. Nou ja, die zei alle angst is doodsangst, dus watervrees ook. En men durft er niet in. Ik heb er alle begrip voor, overigens. Maar ja, dat is de essentie. Hè? Je gaat naar de Heer onder het motto. Wat zei de dame ook alweer toen ze haar stappen deed? Ze zei, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga het toch doen. Hè? Nou ja, enzovoorts. Dit is de geschiedenis van alle gelovigen in de Bijbel altijd geweest. Ga maar op weg naar een land wat ik u wijzen zal. En hij ging zonder te weten waar hij komen zou. En er stond een keer een heel volk onder leiding van Mozes, want ze waren in Mozes gedoopt, stonden ze aan de oever bij Nuweiba, alleen het heette toen nog niet zo, maar daar stonden ze daar op het strand, weet u wel, en die hotels stonden er ook nog niet in die dagen. En toen zei de Heer, wat sta je er nou te suffen? Zoals het lied dat zegt, dat kent u waarschijnlijk wel. Voor hoe suffend staat gij daar? Neem uw staf en strek uw staf uit en ga het water in. En toen weken de wateren. En 40 jaar later komen ze in het beloofde land. En de Heer zegt tegen de leider van Israël, dat was inmiddels Jozua. Die heette dus eigenlijk Jezus, als Grieks geweest zou zijn. Maar toen maar. Uit de stam van Efraïm, jazeker. Maar goed, en hij zei, overal waar gij uw voet zult zetten, uw voetstap zult zetten, zal ik het u geven. Kent u dat? Hebben die keuze alles gemaakt? Dat jullie tot de Heer gegaan? En hebben gedankt voor wat hij aanreikte. En toen maar een stap gezet blindelings van, nou ja. God zegen de greep. Kent u die? Ik dacht dat die uitdrukking duidelijk genoeg was. Wij als gelovigen gaan alle onderweg zonder te weten waar wij komen zullen. Ongelovigen, die plannen hun toekomst. Die maken plannen voor de toekomst van de wereld. Werken aan een betere toekomst. Ik hoor het Wim Kok nog schreven, want zo oud ben ik al, op het Malieveld, toen hij nog vakbondsleider was ooit. Hoe lang is dat geleden? We werken aan een betere toekomst. Het is voor hemzelf persoonlijk is het goed gelukt, kan ik u zeggen. Maar voor het land is het niet, nou ja, laat maar zitten. Hoezo? Ze hebben niet eens een toekomst, laat staan dat ze een betere gaan bewerkstelligen. De terminologie waarmee de mensen voortgejaagd worden enzovoort. En het schiet niet op. Echt niet. Geen hoop, geen toekomstverwachting. Alleen angst voor de toekomst. Dat is wat de mens overblijft. En dan maar hopen. Dat is Frans dit, typisch Frans. Après nous le déluge. Na ons de zonvloed. Zal mijn tijd wel uitduren enzovoorts. Maar dat het fout gaat, ja, dat is het leven. Begrijp je wel? En de blijde boodschap is er een waarvan Paulus zei, die is niet naar de mens, die heb ik ook niet van een mens. Dat is niet een boodschap tot verbetering van de mens met behulp van God of de goden of weet ik veel van wie. Dat is religie. Een God waar je wat aan hebt, die wat voor je doet. Die je helpt bij het vinden van je autosleutels als je ze kwijt bent en al dat soort dingen weer. En bij het oversteken roep ik altijd, ja, ja, maar dat is religie. Dat is een boodschap naar de mens. Maar de Bijbelse boodschap is het totaal andere. De Bijbelse boodschap staat daar haaks op. De Bijbelse boodschap is die van dit leven leidt tot niks. Dit leven heeft geen zin, je moet het opgeven. Hoeveel teksten wil u hebben? Hoeveel voorbeelden uit de geschiedenis? Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Je zou het op moeten geven. Het is niet nieuw, staat gewoon in onze zangbundel ook. Hè? Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaar, enzovoort. Zong Johannes de Heer 100 jaar geleden al. En hij was ook niet de eerste natuurlijk. Want dat is Bijbelse boodschap. En dat is wat dat water van de doop in de Bijbelse betekenis uitbeeldt. En nu we het toch over symboliek hebben. Kijk, water is... Och, men noemt het watergraf enzovoorts. Maar water is natuurlijk niet een beeld van de dood, hè? Toch? Water is een beeld van het woord van God. Kijk, wij geloven alles wat in de Bijbel staat. Dus, en de Bijbel begint met in den beginne God. Nou ja, dat is de Engelse versie. In den beginne schiep God. Maar in de beginne was het woord en het woord was God. In de beginne God. Als je de Bijbel niet kent, dan luidt het in de beginne waterstof. Dus wij sturen voor miljarden, sturen wij allerlei rotzooi de ruimte in. Want het allitereert natuurlijk. Hè. Dus sturen we de ruimte in op zoek naar waterstof. Naar water. Tegenwoordig. We zijn wel weer een paar jaar verder, enige decennia. Tegenwoordig zoeken we meteen naar leven in de ruimte. Want we zijn weer gewend aan de ideeën. Maar we zoeken, in principe zoeken we naar water. Of waterstof of zoiets. Want we zoeken naar dat wat volgens ons volstrekt noodzakelijk is voor het ontstaan, het in stand houden van leven als zodanig. Maar water is de uitbeelding van het woord van God. Water uit zijn mond, zo heet dat. Er zijn ook nogal wat bijbelteksten over. En van God staat, al wat hij doet is spreken, want alles wat geworden is, is ontstaan uit zijn woord. Dat is gewoon Johannes 1. Maar datzelfde woord van God, uitgebeeld in water, kom je in 2 varianten in de Bijbel tegen. Het heet bitter of het heet zoet. Heb je die nog? Dat komt eerst bij de Schelfzee, daar kan je in verdrinken. Je kan het ook doorheen en gered worden. Er zijn 2 kanten. Mocht je hem gemist hebben, een volgende halte, maar betrekkelijk snel, is die halte bij wat genoemd wordt Mara. Daar vinden ze weliswaar een oase in de woestijn, maar het water is giftig. Het water is bitter. Je kan ervan drinken, maar dan ga je dood. Heb je dan? Nou, daar moet er wat mee gebeuren. En dan ineens kan je het wel drinken. En geeft het dus leven waar het eigenlijk niet mogelijk was. Later bij Jericho, nou dat is even later, vind je het nog een keer. Zoiets. Het bittere water. Onder Elisa is het, meen ik. En het wordt zoet gemaakt, alsnog, drinkbaar. Want Gods woord heeft 2 kanten. Wij kennen het als oude verbond en nieuwe verbond. Als oude testament en nieuwe testament. Als bediening des doods. Dat is de naam voor de heerschappij van de wet. In 2 Korinthe 3 staat dat. Is een bediening des doods. En het nieuwe verbond als een bediening des geestes en daarmee van heerlijkheid. Des levens. Of gewoon, God plant 2 bomen in een hof en de ene is de boom de kennis des goeds en des kwaads en je gaat eraan dood. En de andere boom is de boom des levens. Daar moet je van eten en dan heb je leven tot in eeuwigheid. Staat erbij. En tot vandaag weet men niet welke boom eigenlijk in het midden stond. En dat is omdat de theoloog er zich mee bezighoudt. Of de slang. Heb je dat nog? En daarom is het woord van God beschreven aan 2 kanten. De rol, de boekrol. Het zijn 2 tegenovergestelde kanten. Het ene bediening des doods, andere des levens. Of 2 stenen tafelen, een linkerkant en een rechterkant, bij wijze van spreken. Alsof het niet op 1 grote tafel zou gepast hebben. Het woord Gods veroordeelt namelijk de mens, de oude mens. Maar in tweede instantie geeft het alsnog leven. En daarom, de wet is woord van God, maar het veroordeelt de mens tot de dood. En de andere kant, het woord van God, is het evangelie. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zie? Nou ja, sommigen zijn ongelovig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En die kennen wel de bediening des doods en de wet die zwaar drukt. Men heet dan streng gelovig, wat men niet is, men is streng wettisch. Maar gelovig niet. Men is traag van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Want als ze dat gedaan hadden, die Emmausgangers, hadden ze de Heer meteen herkend op de derde dag. En ze zeiden het zelfs, het is nu al de derde dag. Maar het was nooit tot hen doorgedrongen dat hij zou opstaan uit de dood. Nou en zo verder. En het mag dan zijn dat men in het christendom de Heer Jezus ziet als de grote redder. Maar gek genoeg, veruit het grootste deel van het zogeheten christendom gelooft niet in de Heer Jezus Christus als de koning der koningen en de Heer der heren. Die straks op de troon van zijn vader David hier op aarde in Jeruzalem zijn koninkrijk zal openbaren. En de hele Bijbel door, feitelijk vanaf bladzijde 1, wordt daarover gesproken. Maar waarom gelooft men dat niet? Omdat men alleen maar de Bijbel gebruikt als een soort tekstboek voor de onderbouwing van de eigen filosofie. Dat is wat het is. En het probleem van iets als de waterdoop is simpelweg dit, dat het nadrukkelijk uitdrukking geeft aan een volkomen overgave aan de Heer en zijn beloften en aan zijn woord. En die functie heeft het ook. Het is niet maar een kwestie van, oh is dat de waarheid, dan geloof ik dat. De vraag is, oké, aanvaard dan de consequenties. Stel een daad. Iemand zei, dat hoeft niet, want we krijgen het toch allemaal gratis. Nee, dat is waar, maar de Heer vraagt minstens één daad. Dat is nog niks, moet ik u zeggen, want de Heer vraagt een totale overgave. Ik heb het met u gelezen uit Romeinen 6. Als wij in Christus gedoopt zijn, betekent dat dat we deel aan de Heer hebben, de Heer Jezus Christus. En die leeft nu en handelt en werkt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Dus niet alleen gaf mij alles op voor Jezus, maar ook neem Heer mijn beide handen en leid mij voort. Of beter nog, vul mijn beide handen en geef mij wat te doen. In uw dienst, in uw werk. Tot verheerlijking van uw naam. Dat is waar het over gaat. En de doop, ach, u merkt, ik bagatelliseer het niet, maar ik overdrijf het ook niet. Weet u wat het de mens oplevert? Als je je laat dopen, met een oprecht bedoel ik. Nou, wat staat er van Filippus? Daar staat, en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. En hij had niet eens een zuinbuddel bij zich, denk ik wel eens. Maar misschien toch wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Of God het nodig heeft dat u zich laat dopen, echt niet. Of u het nodig hebt, dan moet ik u zeggen, als je ermee geconfronteerd wordt door de Bijbel, dan zit er niks anders op. Dan is het gewoon een kwestie van doen. Ik herinner mij trouwens, dan komt dat de broeder Johan Bos hier is. Ik herinner mij trouwens dat ergens in de 60e jaren broeder Bos betrokken was bij een evangelisatiecampagne. Dat deden ze enige jaren achter elkaar met een podiumwagen op de Veluwe, notabene. U weet wel, in de Bijbelbelt, waar ze streng gelovig zijn, weet u wel, zoiets. Evangelisatiecampagne. En daar kwamen inderdaad mensen tot geloof. Johan was toen nog heel jong, dat begrijpt u. Maar goed. En daar kwamen inderdaad mensen tot geloof. En ik herinner mij dat een van die jongelui toen, die belde naar mijn vader. Ik zat erbij namelijk thuis. Ik was nog jonger. Maar die belde naar mijn vader. En die kreeg die lui aan de telefoon. Op wat voor dag, weet ik niet meer. Maar het was ome Jacob. We hebben hier mensen die zijn tot geloof gekomen en willen zich nu laten dopen. Zou u dat willen doen en kunnen we dat ergens doen? En mijn vader zei, nee, dat kunnen jullie toch zelf wel doen. Waarna het antwoord was, ja, maar we hebben hier, er is hier helemaal geen water. Toen zei hij, dan ga je toch naar het Veluwemeer. Dat was het dus al wel toen. En Johan heeft me later verzekerd dat ze niet alleen mijn vader, maar ook broeder Kit senior in de tijd gebeld hebben. Die had hetzelfde antwoord. Die zei, dat doe je dan zelf maar. En dat doe je maar in het Veluwemeer. Enzovoorts. En het is ook gebeurd. Zo. Want ja, dat is een normale reactie. Bijbels van iemand die tot geloof komt en laat zich dopen. En waarom? Er is een geweldige Bijbeltekst. Hij is in de Statenvertaling niet helemaal vlot te lezen, denk ik, maar ik probeer het toch. Er is een geweldige Bijbeltekst in Lucas hoofdstuk 7, waar verklaard wordt wat er de functie van is. In Lucas 7. Daar staat dat de Heer Jezus zegt in vers 28. Want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het Koninkrijk Gods is meerder dan hij. Dat lastig uit te leggen in de gauwigheid, maar dat koninkrijk was het dus nog niet. En Johannes maakte dus ook nog geen deel daarvan uit. Maar dat even terzijde. En dan staat er, en al het volk, hem horende, maar met het invoegen van het woord hem, staat schuin gedrukt, hè? Dat betekent dat het er niet hoort te staan. Dat ingevoegde woord zet ons meteen op het verkeerde been. Want deze woorden zijn nog steeds woorden van de Heer Jezus over Johannes de Doper. En het wordt dus, en al het volk dat gehoor gaf aan Johannes de Doper, zegt de Heer Jezus. En namelijk de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, rechtvaardigden God. Degene die tot geloof kwamen, dat wil zeggen reageerden op de prediking van Johannes de Doper en dus zich lieten dopen, zij rechtvaardigden daarmee God. Wat betekent zij rechtvaardigden God? Wel, ja, die is lastig, maar dat kan ik weer wat uitleggen, dat is mooi. Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. Rechtvaardig maken bestaat sowieso niet trouwens. Want iets wat niet rechtvaardig is, kan ook niet rechtvaardig gemaakt worden. Rechtvaardigen betekent vrijspreken, rechtvaardig verklaren namelijk. Die moet je onthouden. En waar het over gaat is dit, dat God, zeker ook de God van de Bijbel, de reputatie heeft van onrechtvaardig te zijn, tot in onze dagen. Het is klassiek, hè? De bekende, ik word er zo moe van altijd. Maar goed, de bekende vraag van, als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? Implicerend, God is toch onrechtvaardig, anders kon dit toch allemaal niet bestaan? Nou ja, sommigen gaan zover, die zeggen zelfs dat God de zonde heeft uitgevonden en geïntroduceerd. Zo onrechtvaardig is God dan. Maar God stelt de prijs op dat wij, die van nature onrechtvaardig zijn, verklaren dat God rechtvaardig is. Hoezo? Nou, dat is Romeinen 3. Die zegt dat voor zover onze zonden, die van u en mij, niet worden toegerekend, voor zover God ons niet straft voor onze zonden, zou God zelf daarmee onrechtvaardig worden, omdat hij natuurlijk als rechtvaardige rechter ons zou moeten veroordelen. Maar daar staat juist dat God dat niet doet en ons rechtvaardig verklaart. Er staat, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de werken der wet enzovoort. En die komt tot alle en overal die geloven enzovoorts. Maar wat daar uiteengezet wordt, is dat God ons onze zonden vergeeft en kan wegdoen zonder dat hij daarbij zelf onrechtvaardig is, omdat namelijk iemand onze schuld betaald heeft. En dat het daarom noodzakelijk was dat de Heer Jezus als hoofd van de mensheid, als zoon des mensen, zoon van Adam, onze zonde gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Hij is voor ons gestorven. Hij die geen zonde gekend heeft, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, onze zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Zo heet het weer in de andere plaats. En de bedoeling is dat wij nu van onze kant, nadat God ons rechtvaardig verklaard heeft, dat wij hem rechtvaardig verklaren. Dat wil zeggen, instemmen met zijn raad, rechtens, juridisch, met zijn raad, zijn rechtspraak over ons. Maar die rechtspraak over ons is gebaseerd op onze dood en opstanding met Christus. Eén is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven. En wie gestorven is, Romeinen 6, is gerechtvaardigd van de zonde. En door als het ware dood en opstanding te ondergaan, de beide aspecten van het woord van God, de bitterheid en het zoet, en in die volgorde, door dat te ondergaan, verklaren wij als dopelingen God rechtvaardig. En daar stelt hij prijs op. En terwijl Jan en Alleman, of wie het allemaal maar waren, God voor onrechtvaardig houden. Sommigen heb ik horen zeggen, letterlijk ook tegen mij, nou als ik hem echt tegenkom later, dan heb ik nog een paar vragen. Of dan heb ik nog een appeltje met hem te schillen. Dan zal ik hem nog eens, dwars zitten. Nee, mijn antwoord is strijken. Ze begint daar nu vast mee te kijken wat zijn verdediging is. Ik heb hier 1200 bladzijden, dat is nog een flink dossier. Huh? Maar waar het over gaat, is dat wij Gods raad over ons erkennen. Het is niet naar de mens. De mens zegt, je hebt God nodig, een God, de goden nodig, om een beetje fatsoenlijk door het leven te komen. Om het onheil en het ongeluk te vermijden, enzovoorts. Dat is wat religie is. Maar de Bijbelse boodschap is niet naar de mens. De Bijbelse boodschap is die van de mens is tot geen goed in staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot eind toe. Je hoeft het ook niet te proberen, het heeft geen enkele zin. Onder de wet word je alleen maar des te meer samengebogen enzovoort. Dan ga je aan onderdoor. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Je moet gewoon komen tot geloof in de Heer Jezus. Vertrouwen op zijn woord en dan zal hij het je geven. Niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is religie. Maar eten van de boom des levens, dat is het nieuwe verbond in Christus. En vandaar dat de doop te beschouwen is inderdaad als een watergraf, de uitbeelding is van dood en opstanding. In werkelijkheid, fundamenteel, het is eenwording met het woord van God. Dat is wat het water is. En in de praktijk, in de toepassing, het is dood en opstanding. En als het ware een wassing, dat is het ook, dat is ook wat Petrus zei. Het is de gelegenheid waarbij je althans symbolisch het oude leven achter je laat. En als wij dan toch geacht worden God te dienen en dus daad te stellen, minstens, dan is de eerste voor de hand liggende Bijbelse daad, wij laten ons dopen, dat is wat het is. Niet dat het noodzakelijk is om wedergeboren te worden, maar ik heb toch de indruk dat het tamelijk noodzakelijk is om een godvruchtig leven te leiden. Een leven dat vrucht draagt voor God, bedoel ik dus. Hè? Als je de Heer wilt dienen in de praktijk van je leven, is dit gewoon de eerste stap. Daar ben ik stellig van overtuigd. En als het de Heer is die ons leiden wil in heel de waarheid, en dat staat in de Bijbel, dan begint het toch in de eerste plaats met dit. Doe dat dan maar eens. En waarom niet? Er is toch verder niks tegen in te brengen. Kost je niks. Toch? Letterlijk. Is volkomen gratis. En er zijn meer dingen in het leven waarbij je moet toevertrouwen aan anderen. Toch? Waarom ook niet? Wat is het tegen? En als dan zo nodig de argumentatie moet zijn, het dient tot niks en je krijgt er verder niks van, dan zeg ik, nou ja, dan is het toch ook niks wat u hindert. Dan doe je dat toch gewoon. En als je beseft wat de Heer voor jou gedaan heeft, dan lijkt het mij toch erg voor de hand te liggen tegen de Heer te zeggen, Heer, ik stem in met uw raad. En dat is wat hier dan ook staat in Lucas 7. Maar degene die gehoor gaven aan Johannes de Doper, die werden met de doop van Johannes gedoopt en daarmee rechtvaardigden zij God. En het volgende vers, maar de fariseeën en de wetgeleerden, dat waren de religieuze mensen van die dagen, de zogenaamd streng gelovigen toch, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods, de rechtspraak van God, tegen zich verworpen van hem niet gedoopt zijnde. Dat wil zeggen, door zich niet te laten dopen. En mocht het positieve argument u niet aanspreken, dan misschien het negatieve argument. Het gaat toch niet aan om de raad Gods te verwerpen. Maar als het dan moet, dan moet het. En dan weer wordt het Pinksteren en dan vraagt men weer aan Petrus, wat moeten wij doen? Bekeert u en laat u dopen en laat u zonden afwassen. Moet dat dan, dat laatste? Nee, want je leest het verder ook nergens. Echt niet. Maar, zei Petrus, het is een antwoord van een goed geweten tot God. En dat antwoord kan nu vanmiddag gegeven worden. Amen.